onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 147 en daarvan de verzen 1, 2, 7 en 8. Psalm 147, de verzen 1, 2, 7 en 8.
Thank you. Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de brief van Paulus aan de Efeze. En daar van het tweede hoofdstuk nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vlezes, doende de wil des vlezes en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werk, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en de vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen is geschied, dat gij in die tijd waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. En zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Doordat gij ons nog het leven schenkt, dat wij hier bij elkaar mogen zitten als wonderen van uw langmoedigheid en taai geduld, dat gij met ons nog niet gedaan hebt nadat we verdiend hebben. O Heer, als we dat eens beseffen, dat we ons de eeuwige rampzaligheid hebben, dat wij dat hebben veroorzaakt, de eeuwige rampzaligheid, hebben we zelf bereid, Heere, en dat we dan nog in het leven mogen zijn, daar gij ons kon wegbezemen met de bezem van uw gerechtigheid. Heb ge nog een taai geduld betoond om ons het toe te roepen, bekeert u, want waarom zult ge sterven, o huis Israëls? En gij tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Want die zoek zal vinden, omdat de Heere Jezus vindt die hij zoekt. Heere, dat uw woord ook deze dag zijn kracht mocht doen, dat er nog geslagen mochten worden tot uw eigendom, dat er nog mochten komen die gij trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, om van dat heidendom waarin we van nature leven, christelijk heidendom, reformatorisch heidendom, om daaruit geleid te mogen worden, daaruit getrokken te mogen worden. Want, Heere, we hebben gebroken bakken uitgehouden die geen water houden. Al het reformatorische ligt onder de vloek, omdat gij er niets van aanneemt, omdat het alles buiten Christus is, wat de mens in beweging zet, wat de mens organiseert, waar een mens een namen aan geeft, daar weet gij niet vanaf. Maar die gij in Christus die nieuwe naam geeft, daar weet gij vanaf. En dat zijn alle goddelozen die in de tijd met u verzoend worden. Die hebben geen gerechtigheid in zichzelf meer. Die hebben een geruïneerd leven. Die hebben niets meer om zich op te beroemen. En Heere, gij betoont in uw woord, en tot op de dag van vandaag, dat gij de zulke zoekt, en dat gij wacht om genadig te zijn. Als wij voor dat recht Gods invallen, ziende op die gewillige borg en zaligmaker, die rechteloze het recht verschaft, die weduwe het recht verschaft, die geestelijke weduwe die der wet gestorven zijn, die nou nooit geen ene beweging meer kunnen voortbrengen wat u behaagt, om door de wet zalig te worden, Heere. Gij hebt het in uw woord geopenbaard, is niet mogelijk om door de bewegingen der wet zalig te worden. De bewegingen van het vlees zijn niet net, maar door die bewegingen des geestes, door die wind des geestes die van boven naar beneden nederdaalt in de harten van de goddelozen, opdat ze door water en geest worden wedergeboren op de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En die zullen ook hun leven in uw dienst wensen te besteden. Die zullen u niet iets geven, maar alles. Hun hart, alles. O Heere, want dan wordt alles van u. Dan beschikt een mens nergens meer over. Dan wil die mens nergens meer over beschikken. Want dan roept hij het uit. U kiest mijn hart eeuwig tot mijn koning. En lieve Heere, mocht dat ook hier gevonden worden, van nature zal het nooit gevonden worden, Maar gij hebt gezegd, predik het woord. En ik zal op dat woord wonderen doen, op wonderen horen. Door de dwaasheid der prediking zullen degenen zalig gemaakt worden die geloven. En van nature geloven we niet. Een mens zal nooit uit zichzelf gaan geloven. Maar Heere, gij kunt het ook deze stonde geven. Dat we op de Zoon van uw eeuwige liefde zouden zien die gij, waar gij afstand van gedaan heeft, omdat het recht Gods verheerlijk moest worden. En uw lieve Zoon heeft zich beschikbaar gesteld, vrijwillig, om uw wil te doen, in plaats van de goddelozen die de wil des duivels doen. Maar door zijn wil, door zijn offer, door zijn leven, veranderd worden, vernieuwd worden, om uw wil te doen, om gewillig te worden in Christus. Een gewillig volk, een herschapen volk. Heere, werk het nog onder ons, dat we niet voor stenen zouden preken, dat we niet vruchteloos zouden preken, dat het niet vruchteloos zou blijven. Gij zegt, braakt u ieder een braakland en zaai niet onder de doornen. Heere, mocht er nog geploegd worden, mocht er nog die akker wel toebereid worden, mocht dat zaad in die wel toebereide akker vallen, opdat het vruchten wortelen zou schieten benedenwaarts en vruchten opwaarts. Het is alles uit u, door u en tot u, Heere, doe het nog. Doe het nog. Om u zelfs wil, breidt uw koninkrijk nog uit over ons, over het rond der aard. En mocht uw woord de vrije loop hebben, mocht uw woord overal doorheen dringen, door de hardste harten. En dat we daarvan een voorwerp mochten zijn, Heere, ook na ontvangen genade, kan het zo koud, zo verlaten, zo dood zijn. Maar er is nooit geen mens op aarde gevonden die te dood was voor de Heer Jezus. O, mocht Hij in ons midden zijn, mocht Hij het woord nemen, mocht Hij het woord zijn, het woord, het vlees geworden woord, dat in ons leven geopenbaard wordt tot zaligheid, waarin Gij grotelijks wordt verheerlijkt. Heere, want gij hebt zelf gezegd, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik hem welbehagen heb. Dat we hem mochten horen, alleen hem, hem alleen, om Jezus wil, in zijn naam. Amen. Gemeente, in afhankelijkheid des Heeren wensen wij u het woord Gods te prediken uit Efeze 2. En daarvan de verse 11 tot en met 13. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte geen hoop hebbende. En zonder God in de wereld, maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Geliefde, vorige zondag hebben wij u het woord Gods gepredikt uit Colossenzen 1 vers 14. Dat vers handelt over de verlossing in Christus door zijn bloed in de vergeving der zonden. Maar het leven der genade blijft niet steken bij de vergeving der zonde. Nee, het gaat verder. Want degene die vergeving der zonde hebben ontvangen door zijn bloed, die hebben een burgerschap ontvangen, een geestelijk burgerschap. Dan behoort u niet meer tot de heidenen, maar tot het huisgezin van God, waarvan Christus de oudste broeder is. En dat wil niet zeggen, gemeente, dat de vergeving der zonde door het bloed van Christus een gepasseerd station wordt in het leven der genade. Nee, want we hebben Of laat ik zeggen, Gods kinderen hebben dagelijkse vergeving nodig. Maar dan, na ontvangen genade, dan in het kader van een verzoende betrekking met God in Christus. Dus de rechtvaardigmaking geschiet eenmalig voor altijd. Maar het heeft een doorgaande werking. Een doorgaande werking, ja. En daar leeft Gods volk van. He, van de belofte Gods in Christus, van de vergeving der zonden in zijn bloed. Dat is het leven, daaruit vloeit het leven voort, daar komt het leven uit voort. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Hij is ons leven, Hij is onze vrede. Er gaat niets buiten de persoon van Christus om. Wat het geestelijke leven betreft. Dat is alles uit Hem, door Hem en tot Hem. Hij is de bron der zaligheid. Hij is de fontein der zonde. Zijn bloed is een fontein. Voor de ongerechtigheid van het huis van David. En geliefd, als we in die fontein zijn gewassen, dan zijn we voor altijd rein. Dan zijn de zonden van verleden, heden en toekomst vergeven. Maar dat heeft ook een doorgaande werking, omdat zolang we nog in het vlees zijn, struikelen in velen. Omdat we enkel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Kom bij de voetenwassing zo heerlijk openbaar. Als de Heer Jezus zich vernedert om de voeten der discipelen te wassen, komt hij bij Petrus. En dan zegt Petrus: Heren, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn hele lichaam. Dan zegt de Heer Jezus: Nee, Petrus. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u lieden gesproken heb. Gij hebt alleen van nodig uw voeten te wassen. Ja. Gods volk hebt dagelijkse voetenwassing nodig. Omdat wij onze voeten bezoedelen in de zonde. Er is geen stap die we kunnen zeggen, die we kunnen zetten, of het is enkel zonde. Ja. En als we onze goede denken, als de goede werken voorop gaan, dan zijn we de farizeeërs gelijk. Ook Gods volk kan in die stand vervallen. Vergis je niet hoor. Ook Gods volk kan die stand van een farizeeër innemen. Dan laat hij zijn werken voorop gaan. En Christus achterop. Dat zijn de farizeeërs. Ja. Maar als je nou Christus voorop laat gaan. Als dat nou je enige voorwerp des geloofs mag zijn. Dan ben je toch enkel zwart. Dan ben je toch enkel ongerechtigheid. Als hij je gerechtigheid is, dan ben je zelf enkel ongerechtigheid. Want dan klopt er iets niet. Hè? Ja. Maar dan draait de Heer het ook om. Ik uw zonde en gij mijn gerechtigheid. Want hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Dan draait de Heer het om. Hij zegt, dan ben ik uw zonde en gij mijn gerechtigheid. Ja, dat is dat wonderlijke leven der genade. Waar we van nature niets van verstaan. Maar zeg niet, mijn zonden zijn te groot dan dat ze vergeven worden. Dat zei Kain, maar waarom zei hij dat? Hij bedoelde dat helemaal niet zo. Hij bedoelde eigenlijk, als ik maar niet hoef te sterven. Dat bedoelde hij eigenlijk, want een natuurlijk mens die zoekt altijd een escape. Een escape, buiten God om. Hij wil het leven in eigen hand houden. Dat zoekt altijd een natuurlijk mens. Die zoekt niet met God verzoend te worden. Daar zat Kaan heel niet om verlegen. Heel niet om verlegen. Hij zegt, als ik mijn leven maar mag houden. Ja. En toen speelde hij de slachtoffer. Hè? Toen zei hij, mijn zonden zijn te groot omdat ze vergeven worden. Ja, dat zijn van die slachtoffers. Hè? Zielige mensen zijn dat. Die willen een stad bouwen, die willen wat organiseren, die willen wat zichtbaars. Dat is ook de tegenwoordige zending, hè? Die willen wat zichtbaars. Ja, de mensen moeten toch zien waar je mee bezig bent. Zichtbaar, zichtbare godsdienst. Dat is de kerk van vandaag, zichtbare godsdienst. Hè? Allemaal hoge torens. Maar vroeger, in de eerste christengemeente, waren er enkel huisgemeentes. Huisgemeentes. En daar preekte de apostel. Op de straten, in de tempel, in de huizen, overal.
hier.
Want de Heer heeft gezegd, ga uit in de heggen en de steggen en dwing ze om in te komen. Toen ik in Afrika was, heb ik geen enkele zendeling ontmoet in de wildernissen daar. Nee. Ze willen tegenwoordig allemaal theologische scholen oprichten. Ja, is dat dan niet goed? Weet ik niet. Ik zie daar geen gewenste vruchten in. Nee. Nee. Weet je, die Filippus, hè? Kijk, die had nou een roeping om die wildernis in te gaan. Waar geen weg was. Ja, daar geloof ik in. Want heel de wereld is een wildernis. Heel de wereld is een woestijn. Een huilende wildernis. En daar vergadert de Heer zijn kerk uit. U zegt, maar degene die dan toch een roeping ontvangen, die moeten toch onderwezen worden? Ja, aan de voeten van Christus. Vraagt u dan de theologische scholen? Wel de huidige. Wel de huidige. Daar geef ik nog geen cent voor. Als ik zie, ik heb er van de week weer eens kennis mee gemaakt. Waar de huidige dominees, mijn zoon die ontmoette van de week nog een dominee in de korte broek, was dominee van een reformatorische kerk. Nou, prachtig. Toen we in Namibië waren, gingen we naar een dorp waar een of andere dominee een opwekking had geclaimd in het verleden. En we zagen die dominee in de tuin werken. Toen zeggen ze, waar is de dominee? Hij zegt, dat ben ik. Nou, ik zeg, je broek is te kort en je preek is ook te kort. Dat noemt zich tegenwoordig dominee. Zulke hoef je niet als dominee te achten. Die moet je gewoon de waarheid aan zeggen uit Gods woord. En de keiharde waarheid aan zeggen. Want dat zijn vloeken in de gemeente Gods. Whitfield was een trouwe prediker. Heb veel van de apostolische bediening gehad. En de gang, zijn leven was Christus. Was een levende brief van Christus. Maar waar zijn ze in onze dagen? Ik heb nog wat geschreven. Zijn er nog ware knechten van God? Nou, het is te vrezen dat ze in de westerse kerken niet meer zijn. Het is te vrezen dat ze in de westerse kerken, want ze dienen allemaal een kerk. Dat kon Whitfield niet. Dat konden de apostelen niet. Ze konden niet een kerk van een bepaalde naam dienen. Whitfield heeft nooit een kerk gesticht. Omdat hij geloofde dat er maar één heilige, algemene christelijke kerk was. Over de gehele aardbodem. En in de hemel. Want die kerk is één, de strijdende kerk en de triomferende kerk. Ja, Paulus die predikte ook niet voor mensen als zodanig. Ook niet voor clubjes en kerkjes. Nee. De gemeente in Rome, heette de gemeente in Rome. De gemeente te Efeze, daar werd de plaatsnaam alleen genoemd. Dat was de kerk van Christus. Ja. Niet een of andere gereformeerde gemeente. Waar lees je dat in de Bijbel? Wat is dat voor goddeloosheid? En toen alles verroomd was, toen alles aan het pausdom was overgegeven, toen het pausdom overal bezit had van genomen, de leer verbasterd, de godsdienst verbasterd, zichzelf opgeworpen als de plaatsvervanger van Christus. Toen was de kerk antichristelijk geworden, tot op de huidige dag, hoor, en dat zal nooit veranderen met die Romeinse kerk. Dat is de antichrist, de antichrist. De opeenvolging van pausen zijn de antichrist. Dat is de antichrist. En de laatste paus die zal zich buitengewoon verheffen tegen God en Christus. Tegen zijn volk. Maar wat staat er in Gods woord? Dat hij de antichrist zal vernietigen. Er komt geen herstel van Rome. Er komt geen herstel van Rome. En alle die met die kerk involved zijn, de PKN, daar komt geen herstel. God zal Sodom en Gomorra verwoesten. En Abrahams gebed werd niet verhoord. Waarom? Omdat het niet door het geloof was. Abraham had een liefde tot zijn broeder Lot. Maar God kon Lot ook wel redden zonder het gebed van Abraham. Zonder het gebed, zonder de verhoring op het gebed van Abraham. Ter tere gedaan, hij heeft Lot uit Sodom gerukt.
En als hij niet uit het Sodom en Gomorra van je eigen bestaan wordt gerukt. Als hij niet wordt gerukt uit het Sodom en Gomorra van het kerkelijke bestaan in onze dagen. Dan ben je geen Lot. Dan ben je een bastaard. En die laat God gaan. Die krijgen de leidsels erop. Was Lot zo'n beste man? Nee. Kunnen alle blaam op Lot leggen. Maar doe het niet hoor. Doe het niet, want dan leg je de blaam op Christus hoor. Want Lot was een geëigende van Christus. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag bij het zien van de ongerechtigheid van Sodom en Gomorra. Lot had er glad verkeerd aan gedaan natuurlijk om daar te gaan wonen. Ja. Zeg mij waar de plaats uw inwoning is. Dan zal ik zeggen wie gij zijt. Zeg mij wie uw vrienden zijn. Dan zal ik zeggen wie gij zijt. Heb je het nog goed naar je zin onder de wereldse vrienden? Heb je het nog goed naar je zin? He? Zeg me wie uw vrienden zijn. Dan zal ik zeggen dat gij een vijand van Christus zijt. Als je de wereld tot je vriend hebt. Als je de godsdienst tot je vriend hebt. Ik ben een vriend en een metgezel. Van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Ja. Dan heb je alles verloren. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. En dat is ook na ontvangen genade, gemeente. Dat is ook na ontvangen genade. Gods volk roept zo menigmaal uit. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hij is de bron van alle goed. In zijn bloed ontvangen we vergeving van zonde. Ja. En Paulus spreekt hier tot de gemeente van Efeze. Ja, dat waren ook maar heidenen. Gij die eertijds heidenen waart in het vlees. En die voorhuid genaamd werd. Hè? Niet besneden. Niet besneden. Vervloekte heidenen. We moeten besneden worden van hart. We moeten inwendig besneden worden. Alles wat je met je hand oppakt. Kijk. Die zevende dags adventisten, die hebben ook zo'n letterlijke godsdienst. Die zeggen van ja, je moet echt de zevende dag een sabbat houden. Dat is allemaal een letterlijke godsdienst, een biblicistische godsdienst. Maar als je die zevende dag letterlijk oppakt, dan moet je alle geboden letterlijk doen, tot in het volmaakte toe. Anders zou je voor eeuwig verdoemd worden. Zou je voor eeuwig verdoemd worden. Die letterlijke godsdienst, die was voor de Joden bestemd, onder het oude verbond. Die moesten letterlijk opvolgen wat God in zijn wet, ook in de ceremoniële wetten, geboden had. Moest letterlijk opgevolgd worden. En er mocht niks aan ontbreken. Maar in het nieuwe verbond is alles geestelijk geworden. In de volheid des tijds, toen Christus is gekomen. Hij is onze Sabbat. Hij is de vervulling van de wet. Hij is de vervuller van de wet. In Christus is die zevende dag vervuld. Ja. Versta je? In Christus houden we de Sabbat op de zevende dag. Ja. Misschien vreemde taal voor u. Maar dat leert het geloof. Dat leert het geloof. In Christus zijn we volmaakt. Ik las van de week nog een verslag over Kolbrugge door ene T van S. Ja, die man heeft heel zijn huis vol boeken met Kolbrugge staan. Dat is ook afgoderij. Dat is ook afgoderij. Dan gaan ze weer een bepaalde dominee verheerlijken. Ik moet daar niks van hebben. Kolbrugge moest daar ook niks van hebben. Weet je wat Kolbrugge gezegd heeft? Degene die een boek schrijven over mij, die hebben me niet begrepen. Nou, die T van S, die heeft niks begrepen van Kolbrugge. En hij doet net of hij alles van Kolbrugge begrijpt. Niks ervan verstaan. Helemaal niks. Kolbrugge zou zeggen, gooi al die boeken maar in het vuur. Maar die man schreef, die dacht ook dat die Kolbrugge verstond. En die schreef, ja, hij zegt, Kolbrugge die leerde dat we in Christus rechtvaardig en heilig zijn voor God. Nou, dat is waar. Hij zegt, door de toegerekende rechtvaardigheid en heiligheid van Christus. Hij zegt, maar dat betekent niet dat de heiligmaking ons is toegerekend. Kijk, daar heb je dat leugen en bedrog verhaal. Daar heb je nou weer dat Roomse zuurdezen. Die denken alles te kunnen behappen. Maar ik vrees dat die mensen zelf vreemdeling zijn van de bekering van Kolbrugge. Van de leer van Kolbrugge. Daar ben ik bevreesd voor. Want anders praten ze zo niet. Dan praten ze zo niet alsof ze kobruggen kunnen behappen. Die man die was door 1000 hellen gegaan. En die heeft zijn theologie geleerd op de bodem van de hel. En dan denken ze nou met een huis vol doeken, met een zonneschermpje en met een ditje en met een datje, met een windwaaiertje, dat ze de hele wereld kunnen verkondigen wie Kolbrug is. Mens, houdt er toch mee op met die afgoderij. Kolbruggen zouden van kotsen. Hij zegt, mijn preken die zijn geboren onder de meest abominabele omstandigheden, in de put van de ellende. Hij zegt, ze kunnen alleen in diezelfde bestrijding en beproevingen worden verstaan. En hoeveel te meer geldt dat niet voor de prediking van Paulus, voor de prediking van de apostelen, voor de prediking van de Heer Jezus? Zo'n beschouwelijk verhaal over Christus en de apostel en het woord en noem al die godsmannen maar op. Daar viert de hoogmoed, daar regeert de hoogmoed. Weet je wat Gods volk, och mocht ik er eens iets van verstaan, mocht ik er eens iets van verstaan. Is de leer dan onduidelijk? Nee, de leer is niet onduidelijk in Gods woord, maar de leer die heb Kolbrugge niet zuiver gemaakt. Hier heb je het woord, dat zuivere woord van God. Daar moest Kolbrugge het ook van hebben, daar moest Whitfield het van hebben, van dat zuivere woord van God. Daar moesten ze elke dag in gezuiverd worden. En dat geldt nog heden ten dagen. Er is maar één bron, dat is niet Kolbrugge, dat is niet Whitfield. Dat is niet John Knox, dat is niet Luther, dat is niet Calvin, dat is het woord van onze God. Ja. En uit dat woord bedient de Heere zich nog. Ja. Hij geeft nog datzelfde licht over dat woord en in dat woord en uit dat woord. Naar de mate des geloofs, naar de mate die God goed dunkt. Dan hoef je het niet bij een ander te zoeken, hoor. Nee. De Heere is mij een licht. De Heere is mijn borg. De Heere is mijn heil. Die zou ik vrezen. Dan hoef je toch je huis niet vol te hebben met boeken van Kolbrugge. Wat is dat voor onzin? Dat is een en al ongeloof. U zegt, heb je dan geen boeken in uw huis? Ja, ik heb er ook nog wel een stelletje op. Ik ben net als Huntington, die keek zijn kisten met boeken eens na en zegt, nou, dat kan wel in de vullersbak en die kan wel in de vullersbak en die oudvader kan wel in de vullersbak. En dan hield hij nog een stuk of 10 boeken over. Bunyan, ja, nou, hij zegt, nou, die zak maar een beetje bewaren. Die zak maar een beetje bewaren. Maar er ging heel veel de vullersbak in. Nou, ik zal ook nog eens schoon schip houden eerdaags. Er is er nog een hoop troep bij. Ja, je moet de boeken van de vijand ook wel eens lezen. En dan zeg je van, ja, wat leeft daar nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk hun oogmerk? Maar dus niet echt noodzakelijk, hoor. Want als je nou jezelf leert kennen in het licht, in de spiegel van Gods heilige wet, dan ken je ook iedereen. Dan zei je ooit eens een domineesvrouw. Toen ik vroeg, ja, want die gaf zich uit als een bekeerd mens. En die zegt van, en ik zeg, nou, vertel er eens wat van. En zegt, ja, maar u kent me niet. Ik zeg, denk je dat ik u niet ken? U bent van mij een open boek. Ik zeg, kijk dwars door je heen, want ik heb mezelf leren kennen. Ik zeg dus. Nou, toen begon ze een beetje te stotteren. Ik zeg, nou, je hoeft van mij niet te stotteren. Huh? Nou ja, kwam er hierop neer dat ze van een racefiets naar een hallelujahfiets overgegaan was. En dat was een soort bekering in de Schotse Presbyterian Church. Ja, nou ja. Beetje een reformatorische jurk aan, hè? Reformatorische hoed op en dat moet het dan zijn. Mensen, hier zegt Paulus totaal iets anders. Er moet geen verandering plaatsvinden. We moeten deel krijgen aan dat geestelijke burgerschap in Israël. We moeten van een heiden, hè, een Jood worden. Jazeker, maar dan niet met handen besneden. Maar door de Heilige Geest besneden. Wij moeten deel uit gaan maken van dat geestelijke Israël. Dat heeft niks met de vervangingstheologie te maken, want het volk Israël, dat is een uniek volk, dat is het verbondsvolk Gods en dat blijft zo. En dat volk zal nog tot bekering komen, dat heeft de Heer zelf geopenbaard in zijn woord. Dat geestelijke Israël, dat is niet de vervanging van het volk Israël. Vergeet het. Maar we moeten wel, er is wel een geestelijk Israël, hè, waar Gods uitverkoren volk uit Jodenheiden uit bestaat. Hè, dat geestelijke Israël. En daar heeft Paulus het hier over. Hè. Gij die eertijds heidenen waart, die Efeziërs waren door de prediking van Paulus tot bekering gekomen. Ja. Zonder Christus waren ze eertijds vervreemd van het burgerschap Israëls. Maar nu waren ze in Israël ingelijfd geworden. In dat geestelijke Israël. Want het is één kerk hoor. Jood en heiden. Het is één kerk. Het is één kerk. Er is geen verschil. Er is geen onderscheid. Bekeerde Joden en bekeerde heidenen maken deel uit van dat ene lichaam van Christus. Dat is niet, de Joden zijn niet de rechterhelft en de heidenen de linkerhelft. Nee. Nee. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, barbaar en skiet, als je tot Christus behoort. Er is nog maar nog vrouw zelfs. Straks is er nog maar nog vrouw. Mannen en vrouwen, als je straks in de hemel mag komen, dan zal je je vrouw niet meer herkennen als zijnde je vrouw. Nee. Daar is geen, kijk over het hemelleven wordt veel te vleeselijk gedacht doorgaans. Hè? Daar is nog man of vrouw. Daar is niet meer die aardse verhoudingen van vader, moeder, kinderen. Want ze zijn alle kinderen Gods, ze zijn alle huisgenoten Gods. Ja. Maar hier in dit leven, moeten we dat burgerschap Israëls deelachtig worden. Moeten we eerst met God verzoend worden. Daar begint het. Het geestelijke leven begint met de vergeving der zonden. En dat wordt geen gepasseerd station. Want we hebben dagelijkse vergeving nodig. Dagelijkse bekering nodig. Maar ik heb net gezegd. Dan in het kader van een verzoende betrekking met God. In Christus. En degene die vrede hebben bij God door het geloof in Christus. Vrij verklaard zijn van schuld en straf. Rechtvaardig verklaard zijn op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Die zijn en blijven bedelaars die tot de geestelijke. Kijk, daar heb je nou die schakering. Hè? Bedelaar zijn en tot de geestelijke adelstand verhoogd zijn. Want dat maakt een mens niet hoogmoedig hoor. Als hij tot de geestelijke adelstand in Christus verhoogd wordt, dat maakt geen hoogmoedige mensen. Nee, want God zegt, ik zal mij overhouden, een ellendig en arm volk. En toch tot de adelstand in Christus verhoogd. Ja, het is een koninklijk priesterdom, een uitverkoren geslacht. Maar daar zijn ze niet mee wat geworden. Nee, Paulus zegt, dan kijk die spiegel van de wet. Als je daar, als je nou echt de geestelijkheid van de wet hebt leren kennen, kun je nooit meer wat worden. Kun je nooit meer op je borst slaan, nooit meer. Dan zou je op Christus wijzen, dan zou je zijn naam verhoogd willen zien, dan zou je zijn eer willen verbreiden. Dus genade bewerkt beide zaken, zowel de bedelstaf als de adelstand. Ja, dat is in de natuur is dat niet voor te stellen, hè, dat een graaf en een gravin tot de bedelstand vervalt. Niet voor te stellen. Maar dat is wel zo in het geestelijke. Adellijke bedelaars. En bedelijke adelaars. Ja. Geestelijke bedelaars. Moet goed verstaan. Geestelijke bedelaars. Vliegen met de vleugelen des gebeds. Dat zijn die bedelende adelaars. Die zullen opvaren met vleugelen. Gelijk arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Die hebben een heel ander leven gekregen. Dat. Kijk, van nature denkt een mens maar horizontaal. Hè? Als ik dit maar heb en als ik dat maar doe en als ik dat maar nalaat. Maar zal ik iets wat zeggen, gemeente? Zal ik iets wat zeggen? Van nature, of je de zonde nou nalaat of bedrijft, het is allebei verdoemelijk. Het is allebei verdoemelijk. En hoe zit dat dan bij Gods volk? Nou, dan kom ik weer terug bij die promotor van Kolbrugge, die TVNS, die zegt, ja, de heiligmaking, dat is niet toegerekend, dat wordt door de geest der heiligmaking bewerkt. Kijk, die man die gooide nou twee dingen door elkaar. Want als Christus, als de heiligmaking in Christus niet wordt toegerekend, dan is het alsnog verloren. Dan is het alsnog verloren. Want dan wordt de heiligmaking des geestes een aanvulling van de zaligheid. Maar zo is het niet. Zo, dat is juist de valse leer van Rome. Christus is ons geschonken, niet alleen tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiligmaking. De heiligmaking van Christus wordt 100% toegerekend. En dat maakt nou net de zaligheid uit. Dat maakt nou net die volkomen zaligheid. Die volkomen zaligmaker uit. Hij is ons geschonken tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Al zou je heel je leven bewusteloos liggen. En Christus is je geschonken tot rechtvaardigheid en tot heiligmaking. Ben je voor eeuwig zalig. Ja. Wat had die moordenaar een kruis voor heiligmaking? Zeg het me. Zeg het me. Heeft hij ook nog een beetje zijn best gedaan om zijn beste beentje voor te zetten? Kon niet. Want hij was met Christus gekruisigd. Degenen die met Christus gekruisigd zijn, die kunnen geen bewegingen des vleeses meer voortbrengen. Om nog wat aanvullende gerechtigheid te produceren. Kan niet. Want die benen en die voeten zitten vast met nagels. Kenny. U zegt, wat houdt Gods volk dan over? Een mond en hart om zijn lof te vertellen. Hè? Ja. Toen ging die ene moordenaar, ging die andere bestraffen. En zichzelf verdoemen. Hm? En Christus vrij verklaren. Dat is Gods lof vertellen. Hm? Ja. Want wat is nou de zaligheid? Dat ik wat doe? Nee. Nee. Dat Christus het gedaan heeft voor mij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is zalig worden. Ja. En dan ga je vertellen, dan ga je zijn lof vertellen. Dan loop je er van over. Dan ga je vertellen dat je het zelf uit zijn mond gehoord hebt. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft. Alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Die vrouw zei toch niet, nou, kijk eens naar mij hoe ik bekeerd ben geworden. Wat een ander leven ik heb ben gaan leiden. Nee, heb ze dat gezegd? De mond en hart liep over van Christus. Ja. Toen kon ze zichzelf wel aan de kant zetten hoor. Komt zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Ik ben maar een verdoemelijk brok ellende. Maar hij is mijn zaligmaker geworden. Is deze niet de Christus? Niet een Christus. Is deze niet de Christus die in mijn plaats is gaan staan? En gemeente, Christus kennen, dat is het leven. Ga nou niet een omweg bewandelen. Ja, mens die bewandelt alle wegen, maar die smalle weg die gaat hij voorbij. Daarom zegt de Heer ook strijd om in te gaan. Hè? Want die poort die staat niet open, die enge poort. Dat leer ook veel van die valse leraren. Die zeggen, ja, die enge poort staat wijd open. Is niet waar. Hoor. Want waarom zou je anders moeten kloppen? Daar gaan de strijd aan vooraf. Om door die enge poort, om tot die enge poort, om tot die enge weg te worden toegelaten. Daar gaat een crisis aan vooraf. Hoef je niet aan te voldoen. Nee. Daar hoef je niet aan. Dat is geen voorwaarde. Nee, nee. Maar daar word je in betrokken. We hebben vorige keer gepredikt dat God de zijne trekt uit de duisternis tot zijn monden belicht. Daar begint de worsteling, laat ik het zo zeggen. De worsteling. Want de duisternis, die wil de duisternis vasthouden. De duisternis wil de kinderen der duisternis vasthouden. De Satan laat de zijne zomaar niet gaan. Oh nee, moet je niet op rekenen. Maar er is er één sterker als de Satan. Als de duivel, de sterk gewapende wordt hij genoemd. Als hij zijn hof bewaakt, dan is alles in vrede. Hij heeft alles onder controle. Maar als er één komt die sterker is dan hij, dan heb je Christus. Dan komt alles in beweging. Dan komt de duivel in beweging. Dan gaat hij bruisen als een leeuw. Maar kinderen, zij dit nooit vergeten. Christus is altijd sterker als de duivel. Christus is almachtig. De duivel is niet almachtig. De zonden zijn niet almachtig. Al lijkt het soms wel zo. Al lijkt het soms alsof de duivel regeert. Hij is niet almachtig. Het is een overwonnen vijand. In de wereld zult ge verdrukking hebben, volk des Heren, zegt de Heer Jezus. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Ja, soms lijkt het er niet op. Soms lijkt het. Ja. Jacob sprak uit, alle dingen zijn tegen me. Daar al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Heb goede moed, volk des Heren. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Al lijken koningen, regeringen, machten en krachten, volken tegen hem op te staan. God zal lachen in hun verderf als hun vrezen komt. Strijd om in te gaan door die enge poort. Om nou deel te krijgen aan dat geestelijke burgerschap. Om nou deel te krijgen aan de verbonden der belofte. En daar hadden de Efeziërs deel aan gekregen. Hè? Paulus zegt, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds ver waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Alles wordt door bloed gereinigd. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Je kan niet te zondig zijn voor de Heer Jezus. Je kan niet te geruineerd zijn voor de Heer Jezus. Je kan niet een te grote vijand zijn voor de Heer Jezus. Leg je dood en verrot voor zijn voeten. Het is beter aan zijn voeten te sterven, als nog één seconde te leven op eigen rekening. Geef de wereld een scheidbrief. En geef de Heer Jezus je liefdesbrief. Schrijf er nou alles in. Vertel hem alles. Vertel hem alles. Er is niks voor hem verborgen, maar hij wil het horen uit je eigen mond. Dan zeg je, Heere, is er nog doen aan voor zo'n zondaar als ik ben? Is er nou nog doen aan, Heere? Kunt u nog naar mij omzien? Kunt u zich nog met mij bemoeien, Heere? Want ik weet er geen doen meer aan. Ja, zo ligt daar die smekeling, hè, voor zijn voeten. Zo ligt daar die smekeling voor die enge poort. En weet je wat diegene gedaan? Die hebben stad verderf al verlaten, hoor. Die kunnen geen vertier meer zoeken in de wereld. Die sluiten zich niet op in een klooster. Nee, nee. We zijn wel in de wereld. Maar dan zeg je, in de wereld heb ik mijn vermaak niet meer. De stad verderf is al verlaten. Maar dat pak, zulke last van zonden en plagen niet te dragen. Dat moet weggenomen worden. De zonden moeten er tussenuit. Want als de zonden er niet tussenuit zijn, gemeente, dan kan er nooit geen vrede met God plaatsvinden. Dan kan er geen verzoening plaatsvinden. Want met de verzoening, met de vergeving der zonde, neemt God de zonde weg. Neemt God de oorzaak weg tussen die kloof die daar bestaat tussen God en onze ziel. Ja. Hoe geschiet dat dan? Wel, dan gaat Christus staan in die kloof. Ja. Dan gaat Christus staan in onze plaats. Want kijk, er is een eis van God. Het recht van God, dat moet bevredigd worden. Wil er sprake zijn van vrede met God, dat moet dat recht bevredigd worden met God. Dat recht van God moet bevredigd worden. Dat recht van God moet verheerlijk worden, want anders is er geen zaligheid. Die wet, daar gaat God niet vanaf. Nee. Een mens denkt al eens met zijn geloof te kunnen werken. Nou, vergeet het, de Heer. De wet die vraagt geen geloof, de wet die vraagt werken. Volkomen werken. Want daarom vroeg Gods volk wel eens aan de pas bekeerde, waar is je schuld gebleven? Je kan van alles beleefd hebben. Maar waar is je schuld gebleven? De schuld, uw volk, zet gij uit uw boek gedaan. Hoe weet je dat? Omdat ik gewassen ben in het bloed van Christus. Omdat hij mijn last heeft overgenomen. Kijk. En wat gaat Christus met die last doen? Wat heeft hij met die last? Die heeft hij gedragen. In een zee van eeuwige vergetelheid. Die heeft hij op zich genomen. En met die last der zonden en plagen, heeft hij zichzelf aan het kruis laten nagelen. Is hij verloren gegaan onder het recht Gods in onze plaats. Ja. Toen is zijn dierbaar bloed, met zijn dierbaar bloed heeft hij de aarde doordrenkt. Daar is het geschied. Op de kruisheuvel Golgotha. Daar ondervindt en daar bevindt een zondaar gans verloren. Daar ontvangt hij vergeving in zijn bloed. En daar ontvangt hij het geestelijke burgerschap. Want dat blijft niet steken bij de vergeving der zonde. Op zich, nee. Gods volk ontvangt een kindschap Gods. Een burgerschap, dan worden ze burger in een ander koninkrijk. Dan worden ze burger in dat koninkrijk van eeuwig licht. Eerst waren ze onderdaan van de duivel, onderdaan kinderen der duisternis. Heidenen, zegt Paulus, gij die eertijds heidenen waart, kinderen der duisternis, kinderen der verdoemenis. In het vlees, in de vooruit, zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Nou, daar kom je achter als daar nou die worsteling ontstaat uit die duisternis tot zijn monden belicht, dan kom je erachter. Daar alle hoop mij gans ontviel. Daar alle hoop mij gans ontvalt. En daar niemand meer zorgt voor mijn ziel. Hè? Waar hou je nou nog aan vast? Zeg me eens, wat zijn nou je vasthouders in het leven? Zeg me het eens. Vertel me het eens. Vertel het maar aan de Heere. Dan zeg je, Heere, ik steun daar nog op en ik leun daar nog op en ik heb hier nog een houvast. En mijn besteding van mijn geld. Hè? Waar besteed je nou je geld aan? Heb je nou iets gegeven vanmorgen? Of heb je nou je hart gegeven? De Heer zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dan heb je ook je portemonnee, dan heb je heel je bestaan. Dan hoef je niet meer, dan ga je niet meer zeggen, nou zal ik mijn agenda nog eens even invullen. Nou zal ik nog eens even invullen waar ik mijn zin in heb, waar ik mijn zinnen opgezet heb. Nou zal ik nog eens even bepalen van, dat is dan gans over. Dan ga je vragen, net als Paulus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat wilt gij? Wat wilt gij? Is er nog een weg ter ontkoming? Is er nog een weg om die welverdiende, welverdiend, want dat gaan ze eigenen. Maar is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Waarin God zijn eer houdt. Want kijk, dan wordt de mens eerlijk gemaakt. Eerlijk gemaakt. Dan wil hij niet meer de straf als zodanig ontlopen. Dan wil hij niet meer de hel ontgaan. Om de hemel te verdienen. Nee. Dan wil hij eerlijk zalig worden. Dan hoef je niks meer te grijpen. Dat wil je dan ook niet meer. Want Paulus was een gegrepen. Gods volk die is gegrepen. Ze hebben zichzelf niet gegrepen. Ze hebben het zelf niet gegrepen. Nou. Die zijn gegrepen van voor de poorten der hel. Door die rover der hel. Dat is Christus. Je moet niet met een omweg naar Christus gaan. Rechtstreeks. Dood en verrot. Als je eigen maar 1% opknapt. Dan gaat hij je voorbij. Die Samaritaanse vrouw kon niks meer verborgen houden. Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Heb je zo Christus wel eens leren kennen? He? Hebt hij nou alles blootgelegd in je leven? Hebt hij nou alle jasjes wel eens uitgedaan? He? Hebt hij je alle jasjes wel eens ontrukt? Want als Christus de wet gaat hanteren, dan is er geen verschoning meer mogelijk. Kon die Samaritaanse vrouw zich nog verschonen? Nee, ze moest hem gelijk geven. Ze zegt, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. En dan wil ze nog met allerlei drogredenen willen ze een beetje eromheen. Nee, de Heere stoot door. Die stoot door. Tot in het binnenste van de bestaan. En toen liet ze de waterkruik vallen. De zondekruik. Kon ze niet meer vasthouden. Dan kan de mens niks meer vasthouden. Nee. Maar zulke worden gegrepen. Vanuit de eeuwigheid gegrepen. Door en in Christus gegrepen. En als hij door hem gegrepen mag zijn. Dan heb je vergeving der zonden. En dan gaat hij je ook in de belofte toespreken. Dat je zonde vergeven. Dan gaat hij zichzelf openbaren. Ik ben het die met u spreekt. Ziet u? Ik ben het die met u spreekt. zal ik de nadruk eens anders leggen. Dan gaat God spreken in je leven. Dan gaat hij je vrij verklaren. Dan gaat hij je rechtvaardig verklaren. Omdat hij het bloed aan zijn vader getoond hebt. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. Ik ben in zijn plaats gestaan. Hier is het bloed, vader. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. En dan mag die zondaar vrij uitgaan. Dan mag die zondaar zijn lof gaan vertellen. Dan mag die zondaar gewassen en gereinigd zijn. Dan mag die zondaar in dat koninkrijk van eeuwig licht van zijn burgerrechten genieten. Want dan krijg je een burgerschap, maar ook een burgerrecht. Ook een burgerplicht. Ook een burgerplicht, ja. Dan is het niet allowed om niet zijn lof te vertellen. Dat is niet allowed. Want de koning waartoe je behoort, die moet verhoogd worden. Is het niet? Hè? Ja. Nou heb ik het niet over het natuurlijke, want een slechte koning kan je niet verhogen. Een koningin die de abortuswet ondertekent, daar kan je niet voor vlaggen. En als hij het toch doet, dan ben je een bastaard. Dan ben je geen kind van God. Dan ben je ook geen echte christen. Bestaat niet. Zeg me wie uw vrienden zijn. Zeg me wie uw afgoden zijn. Heb Gods volk geen afgoden? Nou, Rachel had de terefim van de vader gestolen. En daar zat ze bovenop. Ja, dat is een geschiedenis apart. Gods volk kan ook nog wel iets in de hand houden. Maar Rachel was een kind van God. Was een wederom geboren kind, net als Leo. En die het anders beweerde, dat zijn leugenprofeten. Die hebben het huis Israëls gebouwd. Rachel en Lea. Daar heeft God zijn de stamvaders uitgebouwd. De aartsvaders uitgebouwd. Ja. Maar ze hield nog wat aan de hand. Die terefim. Ja. Want de afgoden zijn niks, zegt Paulus. Niks. Er is Rachel ook achtergekomen. Want toen ze daar aan die kant van de weg stierf. Toen hielden ze niks meer over. Toen hield ze God over. Ja. En dat is noodzakelijk. Hè, dat we in ons leven die God Israëls leren kennen. Dat we niet voortgaan op die brede weg des verderfs. Dat we niet voortgaan in dat vreemdelingenschap. In dat heidense vreemdelingschap. Vervreemd zijnde van het burgerschap Israëls. Dat we nabij gebracht worden. Nabij u is het woord. Zoek het niet te ver, gemeente. Zoek het in het woord. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. En dit is het woord wat wij u verkondigen. Zoek het niet boven u. Zoek het niet beneden u. Zoek het in het woord. Neem dat woord. Ja, ter hand. Dat is ook weer zo'n Arminiaanse uitspraak. Als het nou waar mag zijn, neemt het woord u ter hand. Dan gaat het woord u lezen. He? Heb je zo Gods woord wel eens gelezen dat het woord u ging lezen? En dat er kracht vanuit ging? Dat net als de Heer Jezus zegt toen die bloedvloeiende vrouw hem aanraakte. Er is kracht van me uitgegaan. Dat kost de Heer Jezus kracht. Maar dat is nou zo'n liefste werk, hè? Om zijn kracht te laten vloeien. Om die zaligheid er nou te laten vloeien in zondershart. Om een volk zalig te maken dat verloren is. Dat is nou zo'n liefste werk. Waarom ga je aan hem voorbij? Waarom ga je aan hem voorbij? Dus ze zullen opvaren met vleugelen, gelijk arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. De zulke verkeren als wandelende duisternissen in het koninkrijk van eeuwig licht. Want in zichzelf blijven ze enkel duisternissen. Ze worden als de sterren bestraald door de zonne der gerechtigheid. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Ja, er is onderscheid in het geestelijke leven. Je hebt zuigelingen, jongelingen en vaders in de genade. Zuigelingen, die hebben net als jongelingen en vaders deel aan de vergeving der zonden. En die weten dat door het geloof. De zuigelingen in de genade zijn niet tweederangsburgers in het koninkrijk van Christus. Nee, Zij hebben dezelfde rechten als de vaders in de genade. Dus als je er nou, ja, kijk, een zuigeling in de genade, die kan er zelf niet bij. Die moet erbij gebracht worden. Maar nu in Christus Jezus, dat geldt ook de zuigeling hoor, vers 13. Zijt gij die eertijds ver waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Dat geldt ten volle voor de zuigelingen. Dat moet ze altijd weer verkondigd worden. En dan worden de vaders in de genade zuigelingen. Ja. Ja. Want dat is geen opgaande weg. Die worden al kleiner voor God. Ik moet wassen, hij minder worden. Dat is nou de opwassing Christus. Hij moet wassen, ik minder worden. Dat is nou de opwassing Christus. Dat is niet groter worden, dat is kleiner worden. Maar het blijft dus niet bij een verzoende betrekking in Christus alleen. Nee, de verzoening door het bloed van Christus houdt veel meer in. Want een verzoende ziel ontvangt op grond van de verzoening in en door Christus een geestelijk burgerschap. We zullen er eerst eens van zingen. Psalm 143. En daarvan het tweede zangvest. Wil uw knecht, kijk, die knecht, dat knechtschap, het kindschap. Hier houdt het knechtschap ook het kindschap in. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Gods volk leeft van doorgaande vergeving. Want ze hebben maar één weg, dat is van God af. En dan gaan ze weer roepen, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor u. Gezicht dan alleen door de gerechtigheid, door de toegerekende gerechtigheid en de toegerekende heiligheid van Christus. Psalm 143 en daarvan het tweede zangvers.
In your dreams.
Dus in dat koninkrijk van Christus gemeente ontvangt iedere burger van dat koninkrijk een wettig burgerrecht. En het kindschap Gods. Eertijds waren wij zonder Christus vervreemd van het geestelijke burgerschap Israëls, vervreemd van de verbonden genade, vervreemd, vreemdeling van de belofte Gods in Christus, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar nu, indien wij door het geloof in Christus Jezus zijn, zijn wij die eertijds verre waren nabij geworden door het bloed van Christus. Dan zijn we niet alleen verlost door zijn bloed in de vergeving van al onze zonden, maar dan hebben wij ook het kindschap ontvangen en dan zijn we burger geworden, inwoner geworden, citizen geworden van het geestelijke Israël. Dan behoren we tot het huisgezin van God. Dan hebben we een verzoend vader in de hemel en dat huisgezin is een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat, kijk nou komt het doel, hè, waarom zijn we in dat koninkrijk van eeuwig licht? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is het doel, hè. Wat is nou het doel van de schepping? Wat was nou het doel van de schepping? Om God te verheerlijken, 24 uur per dag. Wat is nou het doel van de herschepping? Exact hetzelfde, maar dan in Christus. Dan in Christus. Ja. Adam was geschapen in het beeld Gods. Niet naar het beeld Gods, want dan had hij nog geen zaligheid. Maar geen namaaksel. Nee, hij was geschapen in dat beeld. En dat was nou zijn zaligheid. Hij hoefde niet door de werken zalig te worden, want hij was zalig in God. Maar de mens in de staat der rechtheid kon vallen. En dat is ook gebeurd. We zijn gevallen. We zijn uit dat beeld gestapt, moed en vrijwillig. Maar als we wedergeboren worden, als we nou nabij gekomen zijn door het bloed van Christus, dan worden we in dat beeld Gods hersteld. En wat is nou dat beeld Gods? Christus. Hij is het beeld, het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En daarin wordt Gods volk hersteld. Dat beeld Gods wordt niet hersteld. Dat kan niet geschonden worden. Het beeld Gods kan niet geschonden worden. Gods volk wordt hersteld in dat beeld Gods, in Christus. Christus is het beeld Gods. Ook weer in dat beeld, niet naar het beeld. Echt niet. Dat is een verkeerde vertaling. In de grondtaal staat dat we in his image, je moet dat ook maar lezen in de King James, daar staat het goed. In his image. En dan zijn we niet maar zo'n beetje veranderd. Nee. Dan hebben we een ander. Als je nou emigreert van het ene land naar het andere land, dan ontvang je toch op den duur. Omdat ontvang je toch een ander burgerschap. Als je Canadian wordt, dan ontvang je het Canadian citizenship. En dan heb je het burgerschap, het burgerrecht, de burgerplichten. In dat andere land. Abraham verkeerde als vreemdeling in het land Canaan. En we hebben het vanmorgen aan tafel gelezen. Toen Sarah gestorven was, moest hij een begrafenis, moest hij een begraafplaats voor haar hebben. En Abraham die had overal, die had dat geestelijke burgerschap. Hem was dat land beloofd en zijn zaad. En toch geeft hij geld voor het graf, voor de spelon van Machpelah. Ja, want weet je hoe Abraham redeneerde? Laat ik het maar nou zo menselijk zeggen. Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Maar Abraham leefde uit die belofte Gods. Wat de Heere gezegd heeft. En ik zal dat land geven aan u en uw zaad. Nou zegt Abraham, dan kan ik er ook wel geld voor geven. Want als God mij het geeft, hoef ik het niet op te eisen. Ziet u? Abraham was geen bezitter meer van hetgeen die had. Dat had hij alles in God. Abraham had niet zeg maar een achteraf kop koeien of zo. Die had gezegd, nou ja, als ik nou nog eens alles kwijtraak, gelijk Job, dan heb ik nog een koppeltje koeien achter de hand. Echt niet. alles wat Abraham had, had hij in God. En Abraham was rijk. Maar die rijkdom, wat was Abrahams rijkdom nou? De gerechtigheid van Christus. En al die dingen had God hem toegeworpen. Dus jongelui, jeugd, zoek eerst het koninkrijk Gods. En al die dingen, die zullen u worden toegeworpen. Ook de onthoudingen. Ook de onttuiningen, die zullen u worden toegeworpen. Want daar gaat de Heer een heiningmuur om je zetten. Want wij zijn er niet mee vertrouwd. Hoor. Nee, we zijn er niet mee vertrouwd. Met dat brood des hemels, we zouden het verkwisten. Daarom krijg je, ja, straks krijg je het hele brood. Hè? Dan mag je verzadigd worden met het goddelijke beeld. Dan ben je nu al door het geloof, kind van God. We zijn nu al verzadigd met dat goddelijke beeld, omdat je in dat beeld hersteld bent. En dat is maar niet een schemering. Nee. Dat is maar niet geen karig portie. Nee. We leven er karig van, zeg het zomaar. Ja, door ongeloof. Maar hersteld zijnde in dat beeld Gods. In dat burgerschap, dat burgerrecht ontvangen, dat burgerschap ontvangen. Dat is zo'n heerlijkheid, daar ligt zo'n ruimte in. Ja, het vlees wil die ruimte beperken. De duivel wil die ruimte je ontnemen, die vrijheid je beroven. Ja, want Gods strijdende kerk staat hier voortdurend bloot aan de aanvallen van de vorst der duisternis. Aan de overvallen van de zonde. Ja. Daar weet Gods volk van en dat ze het van de zonde moeten verliezen. Daar zijn ze zelf niet tegen opgewassen. Als we het maar iets buiten Christus zoeken. Oh mens. Dan zijn we de duivel gelijk. U zegt, hoe durf je dat te zeggen? Ja. Ja. Weet je dat Gods volk de duivel niet meer de schuld geeft? Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Dan gaan ze de duivel niet meer de schuld geven. En wat gaat nou heersen? De genade. De genade. Niet ik. De genade. De genade gaat heersen in het leven der genade. Want Christus geeft genade voor genade. Die gaat zijn volk niet meer wetten regelen. Niet meer wetten beperken. Maar met genade regeren. Ja. En de genade ga je ook onthouden. Van de wereld. Onthoudingen, mensen zeggen wel, ja, dan moeten we dit en dat nalaten. Dat doet de genade, hoor. Dat doet de genade. Want de genade brengt ook nog wat anders mee. Dat is het kruis. Ja, daar hou je niet van. Hè. Maar God houdt ervan. Dat genadige kruis. Hè, onder het heilige kruis. Ja. We hebben tegenwoordig een christendom zonder kruis. Dominees die kunnen preken zonder kruis. Je moet maar eens naar het gezicht kijken. Er stond pas nog een dominee in de krant. Ik denk, jongen. Maar een waterhoofd. Ben je niet onder het kruis, hoor. Echt niet, hoor. Net een opgeblazen ballon. Dan ben je niet onder het kruis, hoor. Nee. Onder het heilige kruis. Hè? Want dan He, dan kom je niet alleen in dat burgerschap om op een luie stoel te zitten. Nee. Dan zegt de Heer Jezus, volg mij. Dan komt er de navolging van Christus. Dan komt er die dagelijkse voetenwassing. Dan moet de Heer zich zo vaak omkeren en weer die voeten wassen. Omdat we onze voeten bezoedelen. Elke dag maar weer. Maar dan gaat het achter de Heer Jezus aan, onder dat heilige kruis. En zo dikwijls het zicht op Christus kwijt door al die bergen die ertussen komen. Hè, tussen die hoge golf, hè, toen die tussen Petrus en de Heer Jezus kwam. Dan zien ze het weer niet. Dan zakken ze van ongeloof in de golven. Want dat volk dat huppelt niet naar de hemelstad, hoor. Dat huppelt niet, nee. Dat moet steeds leunen op die staf van Christus. Hè, op dat woord van Christus. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Met zijn buigend en bukkend leven. Daar ben je niks mee, hoor. Daar ben je niks mee. Nee, want dat bukkende en buigende volk, dat heeft alles in Christus. Alle troost, alle sterkte, alle hoop. Alle blijdschap, dat vloeit voort uit diezelfde bron. Uit die bron van vergeving der zonde. Uit die bron van het bloed van Christus.
Ja.
Verlost door zijn bloed in de vergeving van al onze zonden. Maar dan hebben we ook het kindschap ontvangen. Dan zijn we burger geworden, inwoner geworden van het geestelijke Israël. Wij leren niet de vervangingstheorie, heb ik al gezegd. Dat het geestelijke Israël in de plaats gekomen is van het verbondsvolk Israël. Nee, dat leren wij niet. Het verbondsvolk Israël neemt een unieke plaats in het wereldgebeuren. En voor dat volk staan nog verschillende beloften open, geopenbaard in Gods woord. En we zien uit naar de bekering der Joden. Maxen is ervoor naar Israël geweest, omdat hij toen al verwachtte. Maar het geestelijke burgerschap Israël ziet op het ganse uitverkoren geslacht van Jood en Heiden. Want de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen alle volken gezegend worden. Zodan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. Dat schrijft Paulus in zijn Galatenbrief. En ook de bekeerde heidenen zijn dat geestelijke burgerschap Israëls deelachtig.
Ja.
Eertijds vreemdelingen van het burgerschap, maar nu deelgenoot van de verbonden der belofte. Een levend lidmaat van het huisgezin van God. Een aangenomen kind die dezelfde rechten heeft als de gelovige Joden. In hetzelfde genadeverbond delen. En van het huisgezin is Christus onze oudste broeder.
Ja.
Hij schaamt zich niet om zich broederen te noemen. Om zich een broeder te noemen. Van die dode honden en grote beesten. Die zijn medebroeders geworden zijn.
Ja.
Ja. Verder komen ze niet op. Een dode hond in Christus. Dat is beter dan een dode leeuw. Dat is beter dan een levende leeuw buiten Christus. En als u leven mag vanuit dat geestelijke burgerschap, dan loopt u niet meer zozeer met uw ziel onder uw arm, maar dan zult u in de voorrechten van dat genadeverbond worden ingeleid. En dat is vruchtbaarmakend. Omdat u uw blik dan niet meer hebt naar binnen, maar op Christus, en dan zult u uit hem leven en door hem bewogen worden. De mens heeft altijd maar zijn blik naar binnen. En van nature, ja, dan kijken we natuurlijk horizontaal naar buiten. Maar als de wet in je leven komt, dan krijg je je blik naar binnen. Maar ook na ontvangen genade heeft Gods volk dikwijls de blik naar binnen. Maar dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer.
Nee.
Als we ons oog eens geslagen hebben op het Lam Gods door het geloof,
ja,
dan komt er geen ander vooruitzicht. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, dat is Christus. Dat is ons vooruitzicht. Ons eeuwige vooruitzicht. Want als wij in dit leven alleen op Christus zijn hopende, waren we de ellendigste van alle mensen. Sommige mensen zoeken hier op aarde de koninkrijk te bouwen.
Ja.
Veel veranderingen, maar geen verbeteringen. Mooi achterkomen, jongen. Veel verandering, maar geen verbetering. Dan zeg je, nou zit ik nog in de slik. Dan sta ik nog met mijn knieën in de baren. Je dacht dat het een verbetering was, maar ja. Je schreef me pas een vrouw die zegt, ja, je schrijft over negatief over vakantie. Ik zeg, nou, schrijf niet negatief over de vakantie. En mens wil graag vleeselijke ruimte. Kijk, als je vakantie zonder Christus, dat is net zo goddeloos als thuis zitten of weet ik wat je doet. Maar als je nou de Heere daarin mag kennen, als je, ja, gepaste ontspanning. Wat is nou gepaste ontspanning? We waren pas in het Watertonpark en toen zat ik daar als een onvruchtbare boom. En net als die vervloekte vijgenboom. Geen vrucht uit u in de eeuwigheid. Midden in Gods schepping, midden in die prachtige natuur. En zeg ik, Heere, er zijn geen vruchten. Nee, uit de mens, uit u geen vrucht in de eeuwigheid. En toen ik daar zat als zo'n onvruchtbare vijgenboom, toen stuurde de Heer zo'n werelds koppeltje op me weg. Zo'n wereldstel, hè, zo'n jongen en zo'n meisje, die trok een beetje het land door. En toen begon ik ze te verkondigen, de eeuwige bestemming van de mens buiten God en Christus. En ook wat die eeuwige bestemming kon zijn als we in Christus bevonden worden. Toen bleek die jongen nog christelijk te zijn opgevoed. Hij zegt, ik heb de kerk verlaten, de kerk vaarwel gezegd. Ik zeg, jongen, jij moet weer terug. Jij moet terug. Ik zeg, want je leeft nu jezelf. Meisje, je moet terug. Wend u tot mij toe en wordt behouden, o alle gij einde draden. Ik wilde mee zeggen, dat was nou mijn ontspanning. Als je nou over ontspanning praat, dat was nou mijn ontspanning. Om nou de deugden van hem te verkondigen. Tegen wie je ook maar, ter wie de Heer maar ook maar op je weg plaatst. Het is natuurlijk wel heel simpel, hè, om onder gelijkgezinden een beetje over godsdienst te babbelen. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Hè? Een beetje kerkdeuren praten. Een beetje kerkdienaren bespreken. Maar als je nou in de wereld verkeert. Hè, hebt de wereld je wel eens de lof des Heeren horen verkondigen? Hè? De wereld hoor en volg mijn zang met amen, amen na. Is dat wel eens geschied in je leven? Is de wereld wel eens jaloers geworden op je? Hebben ze wel, ik heb aanmerkelijk gezien dat God met u is. Heb je dat wel eens beleefd? Hebben ze wel eens aan je gezien dat God wonderen doet? Is de wereld wel eens onder de indruk gekomen van de wonderen die God verheerlijkt in het leven der genade? Is het aan je te zien? Of hou je iedereen te vriend en zeg je van, nou ja, we moeten iedereen in zijn waarde laten. Dat is nou de kerk van vandaag. Die durven ook niet meer richting de overheid te spreken. Allemaal ongelovige lafheid hoor. God verafschuwt dat. Paulus zegt, ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Nou, er is wat een valse schaamte. Van degene die zeggen dat ze Gods volk zijn. Ja, Gods ware volk heb er dikwijls ook nog last van. Kijk maar naar Petrus in de raadzaal van Caiaphas. Heb jij je zo dan wel eens leren kennen? Mag ik dat dan vragen? Heb jij je zo wel eens leren kennen als een Petrus in de raadzaal van Caiaphas? Toen die zijn meester dat drie keer verlopen. Ken je dat? Dat naar buiten gaande en dat bitterlijk wenende over zoveel valse schaamte, over zoveel vervloeking. Hè? Ken je dat nou? Ken je dat evangelische berouw dat Petrus mocht beoefenen? Dat Christus weer opnieuw zijn gerechtigheid werd. Ken je dat nou? Leef je eruit? Is dat je grond? Zeg het me eens. Wat is nou het doel van je leven? Van het ene plek naar het andere plek verhuizen? Nee. Kan erbij horen. Abraham die doorreisde heel het land Canaan. Hè? De Heer zegt, doortrek het land en bezie het land wat ik u gegeven heb. Maar was dat zijn fundament? Nee. Nee. Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijn. Hè? Ja. In nood en dood. In voorspoed en tegenspoed. Dan ga je God niet alleen bidden in tegenspoed. Dan ga je hem ook benodigen in voorspoed. Want dan zeg je, Heere, die voorspoed. Dan ben ik een gevaarlijk mens. Want ik ga er zo de verkeerde kant mee op. Daarom brengt God zijn volk dikwijls in noden en doden. Want dan, hij hoort ze graag roepen. Hij hoort ze graag roepen. He? Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen. En gij zult me eren. Dat is nou het doel. He? De Heere ziet op dat doel hoor. Die ziet niet op dat roepen. Hij hoort zijn volk graag roepen. Maar het ziet op het doel. Dan zult gij mij eren. En wie mij eren, die zal ik eren. Maar wie mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Geven de Heere de toepassing van de gerechtigheid van Christus. Geven de Heere de toepassing van dat burgerschap Israëls. Geven de Heere de toepassing van die volkomen zaligheid. Die Christus bereid hebt voor degene die hem van nature niet vrezen. eertijds vreemdelingen van het burgerschap Israëls, eertijds heidenen, eertijds onbesneden Filistijnen. Ja, zo leert Gods volk zich kennen. Maar die gaat God nabij brengen. Die Filistijn, de Tyriër, de Moor, die gaat God nabij brengen. Door het bloed van Christus. Dat is de grond der zaligheid, het bloed van Christus. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Alle zonden van verleden, heden en toekomst. Amen. Lieve heren, mochten we in dat bloed bevonden worden. Mochten we daarin gewassen worden. Mochten we daarin geheiligd worden. Want uit uw wonden, o Heere Jezus, stroomde bloed en water. Het bloed tot rechtvaardiging. Het water tot wedergeboorte. Lieve heren, dat we het mochten verstaan. Al was het door het minste geloof. Want het minste geloof hecht zich aan Christus. Het minste geloof hecht zich als een gordel kleeft aan de lenden des mans. Aan die man met die hoofdletter, die volkomen betrouwbare man. Er is geen mens betrouwbaar, ook uw volk niet. Maar Christus is een betrouwbare man. Op hem zullen we ons verlaten. Op hem zullen we bouwen en vertrouwen. O Heere, geef het ons door die vrije gunst die eeuwig u bewoog. Er is in ons niks waarom gij het zou doen of waarom gij het zou kunnen doen. Er is in de mens geen aansluiting, maar in de mens Jezus Christus hebt gij al uw welbehagen. O Heere, mocht er een voorwerp zijn van zijn opzoekende zondaarsliefde en van zijn onderhoudende genaden om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, laten we nog tot slot zingen van die 118e psalm. Psalm 118 en daarvan het 13e zangvers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere woning. Wij zegenen u al te samen wat er verder volgt in dat 13e zangvers van Psalm 118.
Bye.
ons dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.
Ha ha.